Ja, wat is jouw wereldbeeld? We hebben met dit filmpje even kort proberen samen te vatten wat een wereldbeeld is. En deze hele serie gaat er eigenlijk over. Over nadenken hoe jij tegen de wereld aankijkt. Welke bril zet jij op als je om je heen kijkt en keuzes maakt in je leven? En betekenis zoekt voor je leven? Wat geloof je nou echt over de wereld om je heen? Want wat je gelooft bepaalt voor een heel groot deel hoe je naar praktische zaken kijkt. En we gaan het dus over God hebben, we gaan het over seks hebben, geld en dood en werk. Vandaag wil ik iets vertellen over wereldbeelden, van wat is een wereldbeeld en hoe kan je erachter komen of jouw wereldbeeld klopt. En ik wil ook iets vertellen over God. En dat is best wel veel om te doen, dus we hebben nou ook geen muziek net er even tussendoor gedaan. Heb ik iets meer tijd gepakt. Ik heb heel veel tijd nodig, dus ik ga snel praten. Kan je terugluisteren op de podcast, kan je hem op de halve snelheid zetten en dan komt dat prima in orde. Een wereldbeeld. De Dikke van Dalen, die omschrijft een wereldbeeld als volgt. Die zegt, een wereldbeeld is een voorstelling die iemand of een bepaalde groep van mensen zich gevormd heeft omtrent de werkelijkheid van de wereld. De werkelijkheid van de wereld. Wat denk je dat echt is? Wat de werkelijkheid is? En zoals het filmpje laat zien, iedereen heeft een wereldbeeld. Ik heb een wereldbeeld, jij hebt een wereldbeeld, we allemaal hebben een wereldbeeld. En de vraag is dus niet, heb je een wereldbeeld, maar welk wereldbeeld heb jij? Door welke bril kijk je om je heen naar de dingen om je heen? En misschien ben je net als Sascha in de film. En Sascha is opgegroeid in een christelijk gezin. En Sascha die is opgegroeid met de Bijbel en die gebruikt de Bijbel om haar wereldbeeld te definiëren. Zij krijgt daar antwoorden uit over wie ze is, waar ze vandaan komt. En waarom de wereld niet aanvoelt, waarom de wereld niet aanvoelt, goed aanvoelt. Waarom er dingen zijn in de wereld die tegen ons ingaan. En ze krijgt er ook antwoorden op wat de oplossing is en wat het doel is. Maar misschien ben je helemaal niet opgegroeid. Ik ben ook niet opgegroeid in een gezin met de Bijbel. Misschien geloof je helemaal niet in God, zoals Sam. Sam zegt, je moet pas in dingen geloven als ze wetenschappelijk bewezen zijn. Nou, dat vind ik ook heel aannemelijk. Dus als je dan op zoek gaat naar de antwoorden op die vragen, waar kom ik vandaan? Dan ga je op zoek naar de wetenschap. Wat geeft wetenschap dan van antwoord op? Waar ga ik naartoe? Hoe maken we de wereld beter? Dan kom je ook op antwoorden. Dan kom je op Big Bang, dan kom je op evolutie. Dan kom je, ik ga nergens naartoe. Ik ga alleen naar het graf en daar houdt het op. Ik moet mijn afval scheiden. Ik moet kindjes in Afrika voeren. Zodat de wereld een betere plek wordt. En dat zijn twee best wel uit elkaar liggende wereldbeelden. En je zag al, dat het lijkt net alsof we op een verschillende planeet vandaan komen. En als je een discussie hebt op het werk of op school met andere mensen over een onderwerp, dan kom je er heel snel achter dat het vaak niet over dat onderwerp gaat. Als je daar anders over denkt. Het gaat nou vaak over het wereldbeeld wat achter het onderwerp ligt. Dat heb je de afgelopen paar weken heel goed kunnen zien. In alle ellende die we op tv gezien hebben in Parijs. Daar komen twee wereldbeelden knal tegen elkaar. Eentje die gebaseerd is op eer. Een heel wereldbeeld die zegt eer is heel belangrijk. En door een tekening van te maken maak je mij belachelijk en tast je mijn eer aan. Je tast niet alleen mijn eer aan, je tast het eer aan van ons volk en daar moeten we iets aan doen. En een andere groep die juist vindt, vanuit hun wereldbeeld, dat vrijheid van meningsuiting een heel hoog goed is. En dat dat boven alles gaat. En dat je je vrijheid van meningsuiting zelfs mag gebruiken om anderen belachelijk te maken. En knal. Knalt op elkaar. Welke aannames maken wij? Wat voor een wereldbeeld? Hè? We zijn ook allemaal opgegroeid in de westerse wereld, de meeste van ons. En of je nou christen bent of op zoek naar God, misschien heb je helemaal niks met het geloof. In de Bijbel staat dat je God mag liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met je verstand. En ik wil deze serie echt gebruiken om met ons verstand naar God te gaan en te gaan nadenken over God. En ik heb vandaag vier vragen als het gaat over de wereldbeeld. Het eerste vraag is, is jouw wereldbeeld consistent? Spreekt dat zichzelf niet tegen? De tweede vraag is, waar leidt jouw wereldbeeld uiteindelijk naartoe? Hoe motiveert jouw wereldbeeld jou? En de vierde vraag is, wat is het doel van jouw leven volgens jouw wereldbeeld? En ik hoop dat deze ochtend, ik zei het net al in de introductie, een aanleiding mag zijn tot een discussie. Dat dit niet een one-way verhaaltje is van, nou, zo denkt Maarten over de wereld, maar dat we echt in gesprek kunnen gaan. En dat je ook kan reageren. Misschien vraag je je af over zo'n serie over wereldbeeld, waarom kies je dan de naam God, seks en tuinieren? Nou, ten eerste, dat prikkelt. Dus dat vinden mensen leuk, die zien op Facebook God en seks, dat geloven ze wel. En dan komt tuinieren erachter en dan zijn ze nieuwsgierig en dan hoop ik dat ze daar hier naartoe komen. Maar het is ook het wereldbeeld van de Bijbel. De Bijbel zegt namelijk dat wij gemaakt zijn voor twee relaties. Namelijk relatie met God en relatie met elkaar. En het verhaal van de Bijbel is dat wij ooit, Adam en Eva, zijn begonnen in een tuin. In Eden was alles perfect. En de Bijbel eindigt, ik weet niet of jullie dat weten, maar de Bijbel eindigt in een stad. En Adam en Eva krijgen de opdracht om te werken, te tuinieren, om die aarde te bewerken, zich te vermenigvuldigen, om muziek te maken, cultuur te maken, om alles te doen wat in een stad gebeurt, zodat we uiteindelijk, op het eind van het verhaal, in een stad terechtkomen. En het hele verhaal van de Bijbel is eigenlijk, hoe kom je van die tuin nou naar die stad? En het verhaal kan een heleboel vragen beantwoorden. Waar kom ik vandaan? Oh, ik kom uit een tuin. Waar gaan we naartoe? We gaan naar die stad toe. Het geeft veel antwoord op die vraag. Misschien zeg je, ja, maar dat roept voor mij veel meer vragen op. Dat hoop ik. Dat is mooi. Maar dat verhaal van tuinieren is een wereldbeeld. En antwoordt de vragen over ons bestaan. Er zijn natuurlijk ook veel meer verhalen. Hè? Het is niet alleen een Bijbelverhaal. Wij staan hier in een christelijke kerk vanochtend, dus ik ga vanuit de Bijbel praten. Maar er zijn veel meer verhalen natuurlijk. Er zijn veel meer religies die ook antwoorden geven op die vragen. Maar er zijn ook filosofen, er zijn psychologen, er zijn sociologen die allemaal een antwoord geven op die belangrijke vragen. Maar die vragen kunnen, de antwoorden kunnen niet allemaal waar zijn. Je kan niet alles geloven, want ze spreken elkaar tegen. En ik wil even uitdagen vandaag, hoe kom je nou erachter wat nou waar is, wat klopt? En dus begin ik met de eerste vraag, is jouw wereldbeeld, is jouw bril waarmee je naar de wereld kijkt, is dat consistent? Spreekt het zichzelf niet tegen? En een filmpje zei Sam, had je een mooi voorbeeld, dat is natuurlijk een filmpje. Je moet pas dingen geloven als die wetenschappelijk bewezen zijn. Nou, dat is een hele mooie stelling. Alleen die hoef je dus niet te geloven, want die stelling is niet wetenschappelijk bewezen. En ja, dat werkt niet. Ik kom vaak mensen tegen die zeggen, waarheid bestaat niet. Ja, als dat zo is, dan is die zin die jij net noemde ook niet waar, want waarheid bestaat niet. En eigenlijk als je dat zegt, ben je de tak aan het afzagen waar je op zit. En dan donder je naar beneden. Dus is jouw wereldbeeld consistent? Van de week heb ik nog iets, ik vond het grappig op een bepaalde manier. Er stond een krantenkop. Deze krantenkop, ultra-oxidorte krant, doet vrouwelijke wereldleiders verdwijnen uit foto. Dat stond boven het artikel. Nou, waar ging dit om? Op woensdag was er volgens mij een mars in Berlijn van alle wereldleiders voor vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers. En een krant in Jeruzalem, die niet vindt dat vrouwen aan de leiding moeten zijn, die hebben Angela Merkel weggepoetst. Die is niet te vinden in deze foto. Dat hebben ze heel mooi gedaan, want je mist eigenlijk niemand. Maar als je naar de oorspronkelijke foto kijkt, dan zie je dat Angela Merkel weg is. Nou, je had de reacties moeten lezen. Dat kan niet. Ik denk, wat kan niet? Dus ze hebben hier een protestmars voor vrijheid van meningsuiting. En een krant gebruikt vrijheid van meningsuiting om haar mening te verkondigen. En je had dus moeten zien wat de reacties waren. Als je vindt dat een krant alles moet kunnen publiceren, ook als het mensen beledigt, dan moet je ook accepteren dat een krant dingen doet die jij niet leuk vindt. Als je vindt dat een krant grappen mag maken over moslims, dan moet die krant ook grappen kunnen maken, en dat doen ze ook trouwens, over christenen. Maar dan moet die krant ook grappen mogen maken over homo's of over Nederlanders. Dan moet je dat accepteren, ook al vind je dat niet leuk. Alleen dan ben je consistent. En afgelopen week was weer zo'n heel mooi voorbeeld dat we lekker een beetje hypocriet waren. Bepaalde dingen mogen wel, bepaalde dingen mogen we niet. Tweede vraag, als je naar de wereld kijkt, is waar leidt jouw wereldbeeld naartoe? Wat zijn de logische conclusies die jij kan trekken op basis van hetgeen wat jij gelooft? Als je bijvoorbeeld gelooft in evolutie en vindt dat de sterken moeten overleven, ja, wat is dan de logische conclusie als iemand zwak is? Of als iemand dood ligt te gaan? Of als iemand heel ziek is? Als je vindt dat mens en dier eigenlijk gelijk moeten zijn, omdat de mens gewoon een van de dieren is, ja, welke conclusies trek je daar dan uit? Een paar jaar geleden was er een onderzoek gedaan, heel veel ophef, waarom sommige mannen verkrachten. Waarom doen mannen dat nou, sommigen? En die wetenschappers die schreven een boek, dat heet A Natural History of Rape. En die professoren kwamen tot de conclusie dat verkrachting een evolutionaire aanpassing is van sommige mannen. Om hun genen te verspreiden als ze de competitie verloren van andere mannen. Dus, en ze schreef dit letterlijk, hè? Verkrachting is net zoiets als een lange nek van een giraf of de vlekken van een luipaard. Een natuurlijke aanpassing als gevolg van evolutie. Met andere woorden, als bloemen en chocola en een date naar de film niet werken, dan zijn er mannen die zich aangepast hebben en die verkrachten. En de conclusie eruit was, je kan niet zeggen dat dat fout was. Dat is niet fout, dat is niet goed. Dat is gewoon de natuur in al haar hardheid. Als je alleen maar gelooft in materiële werkelijkheid, als alles een natuurlijke oorzaak moet hebben, dan kom je tot dat soort conclusies. Alleen in de reactie op dat artikel en op dat boek, nou die had je eens moeten lezen. Daar waren mensen heel fel. En dat snap je ook, dat gaat tegen alles in wat jij van binnen voelt. Als alles een product is van evolutie, dan kan je namelijk niet praten over goed of slecht. Je kan alleen, een leeuw die een gazelle doodmaakt, is niet goed of is niet slecht, die heeft gewoon honger. En die gazelle heeft pech. Zo is de natuur gewoon. En dan moet je accepteren dat geweld een natuurlijk fenomeen is waar je geen waardeoordeel over kan hebben. Verschrikkelijke dingen die op het nieuws zitten, die kan je dan niet in goed of slecht categorieën zetten. Want het is gewoon de wereld zoals die is. En je kan God ook niet afwijzen, want dat doen veel mensen, vanwege het geweld in de wereld. Ik geloof niet in God, want er is zoveel geweld in de wereld. Maar wie heeft tegen jou gezegd dat de geweld in de wereld niet klopt? Daar moet je dan wel een antwoord op hebben. Waar leidt jouw wereld weer naar? En ben jij bereid om de conclusie daarvan te accepteren? Ik had zelf, toen ik aan het studeren was, liep ik hier tegenaan. Ik voelde dat er iets niet klopte met de wereld. Maar vanuit mijn natuurkundeopleiding, die gaf daar geen antwoord op. Die kon niet beantwoorden waarom is de wereld zo. Waarom klopt de wereld niet? Want de wereld klopt wel. Knal, oerknal, chaos. Dan is er natuurlijk een puinhoop op de aarde. Dan moet ik niets anders verwachten. En ik verwacht toch dat de wereld beter zou moeten zijn dan dat die is. Maar de wetenschap geeft daar geen antwoord op. Dus moest ik mijn wereldbeeld bijstellen. Misschien moet jij dat ook. Hoe motiveert jouw wereldbeeld jou? Het was in het filmpje kort even. Als je nou gelooft dat uiteindelijk alles toch over 5 miljard jaar in de zon verbrandt en uiteindelijk tot niets leidt, waarom zou je dan überhaupt voor milieu zorgen? Waarom zou je dan nog, hè, misschien voor je kinderen dat je nog iets wil doen, maar waarom zou je kindjes in Afrika gaan redden? Dat was namelijk de vraag van Sascha. Sam vond waarheid, schoonheid, wetenschap, het milieu, vrijheid van meningsuiting en tolerantie heel belangrijk. Hij wilde de wereld een betere plek maken. Maar waarom? Als je 80 jaar hebt op deze aarde, geniet er toch van? Als dat alles is? Waarom zou je energie stoppen als het uiteindelijk nergens toe leidt? Maar we moeten hier ook kritisch op zijn, als we kijken naar motivatie. Sommige wereldbeelden kunnen heel erg motiverend zijn. Als jij gelooft dat als jij met een geweer binnenloopt in een supermarkt in Frankrijk en je wordt doodgeschoten, dat je dan 42 maagden krijgt, dan kan dat heel motiverend werken. Maar dat betekent niet dat het waar is. Want waarom zou je denken dat het waar is? Past dat in een wereldbeeld dat je hebt? Past dat bij het beeld dat je hebt over het karakter van God? Dat als jij doodgaat, dat hij vrouwen tot lustobject voor jou gaat maken? 42 zelfs. Maar ook voor de kerkelijke mensen. Een strenge God die straft. Kan heel motiverend werken. Als je iedere keer denkt van, nou doe ik iets fout, God. Maar is dat de juiste motivatie? Past dat bij het karakter van God? Daar kom ik zo meteen op terug. Als we kijken naar God. Hoe motiveert jouw wereldbeeld jou? En klopt dat bij wat jij waarneemt over de werkelijkheid? En als laatste punt hierop. Wat is het doel van je leven? Waar gaat het eigenlijk allemaal naartoe? Is er überhaupt wel een doel? Heel veel mensen denken van niet. Ik ben nou een heel interessant boekje aan het lezen van een filosoof, Albert Camus, die zich eigenlijk afvraagt waarom eigenlijk mensen niet vaker zelfmoord plegen. Hij gelooft niet in God en hij komt tot de conclusie, ja, als het bestaan is absurd, noemt hij. En als mensen er maar lang genoeg over nadenken, is zijn conclusie, zou je eigenlijk zelfmoord moeten plegen. En hij komt ook, hij vindt dat raar, want hij kent vanuit de filosofen alleen Nietzsche die dat daadwerkelijk gedaan heeft. En de rest van de filosofen komen wel tot die conclusie, maar trekken daar niet de uiteindelijke conclusie uit. Want als er geen doel is in het leven, en het leven is moeilijk, en het leven is vaak moeilijk voor ons allemaal op een gegeven moment in ons leven, waarom zou je er dan niet uitstappen? Misschien ben je kerkelijk opgegroeid en heb je altijd begrepen dat het doel van je leven was om zo snel mogelijk naar die hemel te komen. Dat je maar lekker je tijd uitzit hier op aarde, niet te veel foute dingen doet, vooral nergens mee bemoeien. Rustig blijven, je tijd uitzitten, zodat je uiteindelijk naar die hemel gaat. Maar de Bijbel geeft een heel ander verhaal over het doel van je leven. Een liefdevolle God die een plan heeft met jouw leven. Die je vader wil zijn. Maar dat niet alleen, hè. Die liefdevolle God, die heeft een plan met deze hele wereld. Die wil de wereld transformeren. De Indiaanse theoloog, en ik vind het een naam moeilijk, Vinod Ramachandra, die wordt geciteerd in een boek van Tim Keller, die zegt het volgende, dat vind ik heel mooi. De Bijbelse redding bestaat niet alleen uit een ontsnapping van deze wereld, waar heel veel mensen wel aan vasthouden, maar uit een transformatie, een verandering van deze wereld. In geen enkel religieus of filosofisch systeem van de mensheid zal je hoop voor deze wereld vinden. De Bijbelse visie is uniek. Daarom vraag ik altijd als ik hoor dat er redding is in een andere geloofsovertuiging, over wat voor redding heb je het? Geen enkele geloofsovertuiging belooft een eeuwige redding van de wereld. Deze gewone wereld, zoals de kruis en de opstanding van Jezus dat doen. Ik ga het laatste deel, als over de dood hebben, hier nog ook op terugkomen. Als er een doel is in je leven, en als God een plan heeft met jou en met de wereld, dan lijkt het me wel heel belangrijk dat we erachter komen. Dat je erachter komt. En als er geen doel is, lijkt me dat ook heel belangrijk. Want dan ga genieten. Ga vooral genieten de komende 40, 50 jaar die je misschien nog hebt. Of 100 jaar, ik weet niet hoe oud jullie worden. Dus dat wereldbeeld. En hoe beantwoordt jouw wereldbeeld de vraag over God? Daar willen we de komende minuten aan besteden. En ik wil beginnen met God in deze serie. Waarom? Omdat de Bijbel begint met God. De Bijbel begint niet met mij. Hè? In het begin Maarten. Nee, in het begin schiep God. Want wat je over God denkt, of wat je over Gods afwezigheid denkt, bepaalt voor een groot deel hoe je naar de wereld kijkt. En mensen denken al sinds het begin van de tijd eigenlijk al dat er zoiets is als een God. We zien tekeningen in Godden, we hebben oude boeken. Die staan vol met mystiek, met bovennatuurlijke zaken. En zelfs in 2015 geloven de meeste mensen op deze planeet dat er iets is. Er zijn 2 miljard christenen, ik weet niet hoe ze dat precies geteld hebben, ook ongeveer 2 miljard moslims inmiddels, 1 miljard hindoes, dat zijn al 5 miljard mensen van de 7 miljard op de planeet. En op zich is dat natuurlijk helemaal geen bewijs dat God bestaat. Als je niet in God gelooft, zal dit je niet overtuigen. Dan hebben die 5 miljard mensen gewoon fout. Dat kan, hè. Maar het geeft je wel te denken. Zelfs in het Westen geloven, waar de kerken leeglopen, geloven de meeste mensen nog in iets. En je hebt heel veel keus. Ik heb een kort lijstje gemaakt, dat ga ik niet allemaal behandelen, maar het is monotheïsme. Mensen geloven in één God, zoals in het Jodendom, de moslims, ook de christenen. Hindoeïsme, dat er een miljoen goden zijn. Deïsme, die zegt, ja, misschien is er wel een God, maar die is heel ver weg. Pantheïsme, alles is God. In de New Age vind je dat, de boom is God, de steen is God, de oceaan is God, alles is God. Agnosticisme, kom ik heel veel tegen. Mensen die niet zeker weten of God bestaat en ook niet heel gemotiveerd zijn om erachter te komen. Atheïsme, die zegt, we weten zeker dat er geen God is. Die figuur heb ik een paar op mijn werk rondlopen. En dit is altijd heel leuk om daar mee te praten. Om ze te kijken of ze echt atheïst zijn. Daar kom ik zo meteen op terug. Boeddhisme, geloof niet echt in een God. Maar wel in een hiernamaals, het nirvana waar we naartoe gaan. Humanisme, zet de mens centraal. Geloof dat de mens goed is. En er zijn nog tig andere ismes. Heel veel om over te kiezen. En ik heb nu niet de tijd natuurlijk om hier doorheen te gaan in detail. Maar mijn punt is wel, heel veel mensen geloven wat. En misschien zit je hier vanochtend en moest je mee. Of misschien was je nieuwsgierig naar de brug. En noem je jezelf atheïst, geloof je niet in God, dat mag. En ik ga je niet overtuigen vandaag dat God bestaat. Maar ik wil je wel 2 vragen stellen. En de eerste vraag is, hoe verklaar jij het begin van de wereld? Hoe verklaar je dat? Alle wetenschap van de afgelopen 100 jaar pas, hè, millennia lang dachten wij dat de kosmos statisch was. Dat hij niks deed, dat hij niet groter werd, niet kleiner werd, dat hij altijd al bestaan had. Maar sinds het begin van de 20e eeuw weten wij dat er een begin is. Daar is bijna alle wetenschappers zijn het daarover eens. Er was een begin. Er is een oerknal geweest, misschien 15 miljard jaar geleden. Maar de vraag die de wetenschap probeert te antwoorden is, wat was daar voor die knal? Want in die knal is tijd begonnen en materie begonnen, dat weten wij. En het begin kan dus niet materialistisch geweest zijn, want materie bestond nog niet. Hoe praat je over een begin als tijd nog niet bestond? Maar we weten dat alles een oorzaak heeft. Alles heeft een oorzaak. Alles op de wereld. Dus wat is de oorzaak van die oerknal? En alles wat je daarover gelooft, is puur wat het woord zegt. Dat is geloof. En we hoeven elkaar niet te vinden in de theorie daarover. Maar ik hoop wel dat je het volgende zal erkennen. Als je niet in God gelooft. Dat de reden dat jij niet in God gelooft, als oorzaak van het heelal, is niet omdat jij zoveel slimmer bent. Je bent misschien wel slimmer dan ik, maar misschien niet slimmer dan veel andere mensen. Ook niet dat jij veel meer informatie hebt. Maar omdat jij vastklampt aan een andere theorie. Een ander geloof. Dat net zo onbewijsbaar is als God. Maar gewoon aantrekkelijker is voor jou. En dat is niet erg. Maar ik wil wel dat je dat dan herkent. Dat je vasthoudt aan een theorie die voor jou misschien logischer is. Ik zag dit een paar weken geleden op De Wereld Draait Door. Daar was een professor, Robert Dijkgraaf. En die vertelde over het oneindige. Die gaf een college, zei hij. Maar hij gaf geen college, hij gaf een preek. En het eerste stuk was college, was heel interessant. Als je het kan terugkijken, moet je het vooral doen. Ging over het oneindige. Hoeveel is nou oneindig? En hij liet zien, dit zijn 20 pepernoten en dit is een zak met haarslag. En dit zijn 1 miljoen kristalletjes suiker. En zo ging die steeds groter en groter. En heel interessant. Maar hij eindigde met een preek. Hij zei namelijk dat er oneindig veel heelallen zijn met oneindig veel aardes en oneindig veel Robert Dijkgraven. Nou, dat mag je geloven. Maar dat is geen college, dat is geen wetenschap. Er is echt niet meer bewijs voor oneindig veel meer heelallen dan voor 1 oneindige God. Echt niet. Het is gewoon geloof. Dus hoe consistent is het? Leef je wat je gelooft? Do you walk the talk, hè? Die collega's die atheïstisch zeggen te zijn, als ik met ze praat, dan zijn ze vrij stellig over een overtuiging dat God niet bestaat. Maar als er iets gebeurt, als er iets ingrijpends gebeurt in hun leven, dan hebben ze het vaak over bovennatuurlijke zaken. Afgelopen zomer stortte een vliegtuig neer en er zat een collega in. En heel het ASML-web stond, our thoughts and prayers are with you. Onze gedachten en gebeden zijn bij je. Dat is niet consistent met een niet bovennatuurlijk wereldbeeld in ieder geval. Ik snap dat mensen dat zeggen trouwens. Ik ben heel blij dat mensen dat zeggen. Bij begrafenis hoor ik mensen zeggen, oma is nu een sterretje in de hemel. Dat mag jij ook geloven. En dat vind ik ook helemaal niet erg dat je dat gelooft. Maar het is niet consistent met een wereldbeeld dat er geen God is. Francis Schaeffer, een theoloog en filosoof. En het mooie is, we hebben hier iemand in ons midden die hem echt ontmoet heeft vroeger. Die schrijft dat mensen leven in een huis met 2 verdiepingen. En we leven eigenlijk het meeste deel van ons leven vaak op de begane grond. Alsof God niet bestaat. Maar op die momenten dat er dingen gebeuren, dan grijpen we naar de bovenste verdieping. Als je een vliegtuig begint te trillen, als je lekker aan het vliegen bent en ineens begint dat ding te trillen, dan gaan mensen toch twijfelen. Ik heb gezien toen we een keer een doorstart maken en op een vliegveld, dan gaat iedereen bidden. Dat gebeurt gewoon. Als je voor de 2e keer moet gaan landen, dan gaat iedereen bidden. De meeste mensen gaan op dat soort momenten, grijpen ze naar het bovennatuurlijke. Is jouw wereldbeeld consistent als je atheïst bent? Maar misschien geloof je wel in God. Hè? We zijn in een kerk vanochtend, dus de meeste van jullie die komen niet hier als je atheïst bent. Misschien geloof je in iets bovennatuurlijks. Maar dan is het heel belangrijk om te definiëren, hè, als je zegt ik geloof in God, wat bedoel jij met die term? Wat bedoel jij met die term God? Welke betekenis geef je daaraan? Het is eigenlijk heel gevaarlijk om eenzelfde term te gebruiken en iets anders te bedoelen. Sommige mensen zien God als een politiegod. Een God die kijkt vanaf de hemel naar beneden, naar alles wat jij doet. En die staat iedere keer met zijn vingertje en zijn bonnenboekje staat hij erbij. En hij schrijft op, oeh, nou ga je een overtreding. Nou ga je een overtreding. En je voelt je helemaal bedrukt door God. En je denkt dat je gestraft wordt door hem. Zie jij God zo? Of heb je misschien een heel afstandelijk beeld van God? God, ja, misschien bestaat hij wel. Misschien heeft hij wel iets te maken met waarom we hier zijn. Maar hij heeft er nou niks meer mee te maken. Hij bemoeit zich niet meer met de wereld. Veel meer mensen zien God als een Sinterklaas. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roe. Lieve mensen die braaf zijn, die mogen naar de hemel. En die mogen een verlanglijstje invullen. En die krijgen alles. En de stoute mensen gaan in de zak mee naar de hel. Heel veel mensen geloven dat. En heel veel mensen wijzen God af vanwege deze beelden van God. Maar het zijn geen Bijbelse beelden. Het zijn karikaturen. En als je zo'n beeld van God hebt, of misschien meegekregen hebt in je opvoeding, of van anderen hebt gehoord, dan snap ik dat je God afwijst. Dan snap ik dat je niet meer naar de kerk wil. Voor zo'n God kom je op zondagochtend toch niet je bed uit? Blijf je lekker liggen. Hoe zie jij God? Hoe kijk jij naar God? Ik kan nog 2 uur doorgaan, maar ik heb besloten dat ik wil eindigen met een Bijbels beeld van God. Ik heb 7 eigenschappen van God, zoals ik die lees in de Bijbel, gepakt. 7 eigenschappen. En ik hoop dat je er deze week mee aan de slag gaat, mee gaat worstelen. Hopelijk, ik zei het al in het begin, wringt het ergens. Weet je, Maarten, dit klopt niet. Heb je ergens moeite mee? Want dan weet je in ieder geval zeker dat het beeld niet van jou afkomt. Als je ermee moet worstelen, dan komt het van iets anders af. Ik heb 7 aspecten, pak er 1 van en ga ermee aan de slag deze week. 7 aspecten van God waar ik enthousiast over word. De eerste is, God is geest. Dat moet als hij de materie gemaakt heeft. Als hij ruimte en tijd gemaakt heeft, dan is God geest. Het staat ook in de Bijbel, in Johannes 4 staat, God is geest. Hij is geen onderdeel van deze wereld in die zin. Hij is ook niet een kracht. Ik weet niet of hier Star Wars fans tussen zitten, de Force of zo. Dat is hij niet. Je leest veel boeken van filosofen, Deepak Chopra misschien ken je, die zeggen dat God een kracht is of onder ons is. Nee, God is geest. En hij is persoonlijk. God is niet een iets, God is een iemand. De Bijbel noemt hem voortdurend hem, hij, vader. Hij loopt in de tuin. Hij denkt, hij heeft lief, hij heeft genade. Hij schept ons in zijn beeld. En hij wil ook, omdat hij een persoon is, een persoonlijke relatie met ons. God is persoonlijk. Heel veel godsdiensten wijzen dat af. Nu de moeilijke. God is oneindig. Er is geen begin aan God, er is geen einde aan God. En het mooie is, dat kunnen wij niet bevatten in onze hersenpan. En dat is precies de bedoeling. Soms, door al onze theorieën en theologieën en filosofieën, denken wij, ha, nu heb ik God pak. Nu snap ik hoe God werkt. En dan stop ik hem in een doosje. En dat is handig, want dan kan ik dat doosje in mijn broekzak doen. En dan kan ik daarmee rondlopen. En op het moment dat het mij uitkomt, pak ik dat doosje uit mijn broekzak. En hey, God, nu heb ik u nodig. Geef mij even rust of help mij even. En dan als ik hem niet meer nodig heb, stop ik hem weer terug in mijn broekzak. Maar dat gaat niet. God is oneindig. Dat is nou, meneer Paulus was een apostel, die plantte kerken. En die schreef het volgende. Hij schreef, hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe in de eeuwigheid. Dat schreef Paulus. Omdat God oneindig is, heeft hij ook niks nodig van ons. Soms denken wij dat, hè? Denken, oh Heer, ik geef 10 euro aan de kerk. Daar zult u wel blij mee zijn. Weet je, die 10 euro die waren eigenlijk al van God. Dus het is mooi dat je 10 euro aan de kerk geeft. Maar denk nou niet dat God blij is, heel blij is, met jou, dat jij zijn geld uitgeeft. Hij heeft ons ook niet gemaakt omdat hij iets nodig had. God wilde ons maken, dat is hartstikke mooi. God is liefde, staat in de Bijbel. En dat kan alleen als God al voordat hij ons gemaakt had, al liefde was. En met liefde is een moeilijkheid dat je altijd iemand anders nodig hebt om lief te hebben. Maar het Bijbelse beeld van God is een drie-ene God. God de Vader, God de Zoon Jezus en God de Heilige Geest. Die al van voor het begin van de tijd bestonden en een relatie hadden met elkaar. Oneindig veel liefde. Ze hadden al liefde met elkaar, zodat ze ook niks nodig hadden. Maar ze willen uitdelen van die liefde aan ons. En daarom hebben ze ons gemaakt. God is niet, was niet zo dat God eenzaam was en op een dag dacht van, hey, ik ga eens wat mensen maken die mij op een troon zetten of zo. God had niks nodig. Heel moeilijk voor ons te begrijpen, omdat wij in tijd leven en niet kunnen bevatten hoe het is om buiten de tijd te leven. God is eeuwig. Niemand heeft God gemaakt. Dit is de leukste die je met je kinderen, discussie die je met je kinderen kan hebben. Want wie, waar, hoe komt de wereld? Ja, God heeft de wereld gemaakt. Maar wie heeft God gemaakt? Ja, niemand. Nee, mensen, dat kunnen ze gewoon niet bevatten. Hoe kan het nou dat niemand God heeft gemaakt? God zegt, ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het eind. Die is, die was en die komen zal. De Almachtige. God staat buiten de tijd. Hij probeerde niet te bevatten. Ik weet niet, hebben mensen Interstellar gezien, de film? Een paar mensen. Op het einde van Interstellar is een hele mooie scène, vind ik mooi gemaakt in ieder geval, van de hoofdpersoon die in één keer buiten de tijd staat. En die kan dus op alle plekken kan die zien dat hij, toen hij jong was, toen hij oud was, die kan alles door elkaar zien. Dat hebben ze heel mooi verfilmd. Nou, dat is een hele kleine manier waarop hoe God buiten de tijd staat. Hij kan nu jouw gebed horen van toen jij 5 was in je bed, en hij hoort nu op dit moment ook, het woord nu kan ik eigenlijk al niet gebruiken, het gebed van als je 80 bent, als je zo uit mag worden. Het is niet te bevatten. En dat is maar goed ook. God is alwetend. Hij doet dingen die wij niet kunnen begrijpen. Mijn eerste reactie als er dingen gebeuren die ik niet kan begrijpen, is God, waarom? God, waarom? Alsof hij aan mij een antwoord schuldig is. Maar zo gedraag ik mij wel. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Hè? God, ik weet het eigenlijk wel beter dan u. Want als u nou gewoon die 3 man van de week kopje kleiner had gemaakt, was er niks gebeurd in Parijs. God, als u even die Boko Haram stopt, waren er geen 2000 mensen vermoord afgelopen week in Nigeria. Hè, Heer? Maarten de Wijze, die geeft God even wat advies over hoe die de boel moet runnen. Alsof ik met mijn beperkte brein kan begrijpen waarom dingen gebeuren. Ik ben net soms als mijn kind die vanaf de achterbank roept, dat gisteren nog gehad, gaan we naar opa toe, u rijdt verkeerd. Ik denk, nee, ik rijd niet verkeerd. Nee hoor, ik rijd goed. Pap, je rijdt de verkeerde kant op. Ik denk, jongen, je kan je naam niet eens spellen. Hoe kan je nou vanaf de achterbank tegen mij roepen dat ik verkeerd rijd? Maar goed, zo zijn wij soms richting God de Vader. We kunnen ons naam nog niet eens spellen en we denken dat we hem allemaal advies kunnen geven over hoe de wereld in elkaar zit. Wie heeft de gedachte van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten? Is een retorische vraag. Niemand. Er zijn heel veel situaties die wij niet kunnen begrijpen. Echt niet. Maar wat doe je dan? Vertrouw je dan op je eigen beperkte verstand? Of ga je dan vertrouwen op een oneindige, almachtige, alwetende God? En ik zeg niet dat dat makkelijk is overigens. Geef je over aan hem. En dat is meteen het volgende punt. De almachtige, soevereine God. God weet alles. En hij is ook almachtig. En die combinatie vinden wij soms zo moeilijk. Want waarom laat God al die dingen dan toe? Als hij toch alles kan. En alles weet. Een hele populaire theologie van vandaag de dag is dat God niet alles weet. Misschien heb je een boek gelezen, Brieven van een Scepticus, van Greg Boyd. Heel mooi boek. Gaat het ook aan om te lezen. Maar hij gaat daar op een gegeven moment, volgens mij, de fout in. Hij zegt, God beperkt zich. God weet niet alles. Waarom? Zijn vader stelt hem de vraag, waarom heeft God Hitler niet doodgemaakt? En zijn antwoord is, ja, God weet alles, maar de toekomst bestaat nog niet. Dus wat nog niet bestaat, kan God niet weten. Dat is zijn antwoord op die vraag. En ik vind het een heel zwak antwoord. Ik snap dat het voor sommige mensen fijn is om dat te denken. Hè, van God wist niet dat Adolf kwam, dus daarom heeft hij niks aan gedaan. Maar God wist toch in 1944 echt wel wat Adolf allemaal aan het doen was. Dat wisten jij en ik niet, want we leefden toen niet. Maar dat wisten heel veel mensen wisten dat. Dus God wist dat echt wel. En ook op dat moment heeft God niet ingegrepen. Dus het beantwoordt de vraag niet van goed en kwaad. Die vraag die blijft, hè. Waarom grijpt God niet in? Er gebeurt zoveel ellende in de wereld. En ik ga dat niet hier beantwoorden. Worstel daar maar eens mee. Maar God is almachtig. Als je dat loslaat, dat God almachtig is, dan is God geen God meer. Dan kan die niks meer. Maar nummertje 7, en ik wil daarmee eindigen, en ik denk dat dat het punt is waar ik eigenlijk het aller enthousiast over word als ik over God praat, de God van de Bijbel, is dat God zich openbaart, zich voorstelt, zegt dat hij onze vader is. Een liefdevolle vader. Dat hij mijn vader wil zijn. Dat hij mij adopteert als kind. En als je een kind adopteert, dan doe je dat omdat je dat zelf wil. Hij adopteert mij als kind. Zoals ik ben. Niet zoals ik moet zijn. Niet omdat hij wil dat ik perfect word. Hij adopteert mij zoals ik ben, met al mijn tekortkomingen. Zonder dat ik ook maar iets gedaan heb om dat te verdienen. Omdat hij goed is. En ik mag hem papa noemen. In de Bijbel staat, je mag hem Abba, papa noemen. Een liefdevolle God, die alles voor mij over had. Die zelfs, om het goed te maken tussen mij en hem, zijn zoon naar deze aarde stuurde, om te sterven voor mij. Dat had hij over voor mij. Daarin laat God zijn liefde zien. En mijn gebed voor jullie vanochtend is, als je God nog niet kent, dat je deze God mag kennen. Deze liefdevolle Vader, die almachtig is, alwetend is, oneindig is. Dat je hem lief mag hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Dat je wereldbeeld mag veranderen. Dat meer mag zijn zoals zijn wereldbeeld. En ook voor degenen die God wel kennen. Ik hoop dat wij allemaal leren meer van hem te leren kennen. Dat ook onze gedachten over hem mogen vernieuwen. En dat we ook enthousiast worden over deze liefdevolle vader. Laat ik bidden. Heer, ik bid, Heer, u bent bij ons vandaag. Heer, en het is een hele rationele preek, Heer. We denken over u, terwijl u gewoon iemand bent. Heer, en als ik denk over mijn vrouw, kan ik heel veel eigenschappen geven van mijn vrouw. Maar daarmee kan ik niemand haar laten kennen. Heer, ik bid voor ons allemaal, Heer, dat we u mogen leren kennen, Heer. Dat we met u aan de slag gaan. Dat we met u worstelen over de dingen die vanochtend gezegd zijn. Heer, openbaar u, Heer. Wees bij ons. Spreek tot ons door de week. Iedere dag van de week. Laat zien dat u er bent. Heer, dat we ons doel mogen vinden in u. Vader, ik bid, Heer, dat we ons aan u mogen vastklampen. Dat we u als vader mogen leren kennen. Heer, en dat we deze wereld waarin we wonen ook een beetje meer mogen maken zoals de wereld die u bedoeld heeft. Heer, vernieuw ons denken. Dat we met uw ogen om ons heen mogen kijken. Amen.